We zijn vanmorgen getuigen van een, dat kunnen we wel zeggen, een heel emotioneel betoog van de apostel Paulus. Een betoog dat, heb ik net ook al aangegeven, eigenlijk veel langer is dan wat we vanmorgen met elkaar hebben gelezen. Wat we hebben gelezen is eigenlijk het slotstuk van dat hele betoog. En dat is emotioneel, omdat het onderwerp waar het over gaat, namelijk de wijze van geloven en hoe je dat in het leven van alle dag een plekje geeft, Paulus zo heel erg na aan het hart ligt. Het gaat hier niet maar over zomaar iets, het gaat hier voor Paulus over een gegeven wat hem heel diep in zijn hart raakt. Een gegeven, een voorval, een gebeurtenis die eigenlijk alleen maar te begrijpen is vanuit de persoonlijke geschiedenis van deze Paulus. Hij, de oud-fariseer, de schriftgeleerde, Paulus, de volbloed Jood, de ras Jood, hij die vanuit het diepst van zijn geloof ooit een enorm fanatiek vervolger was van de volgelingen van Jezus van Nazareth. Jezus van Nazareth. Die revolutionair. Die actievoerder. Die enorme onruststoker. Die op de koop toe ook nog eens een loopje nam met alles wat hem en andere Joden heilig was. Die het zelfs goedgekeurd had dat hij de Zoon van God werd genoemd. En gelukkig was hij om het leven gebracht. Maar in tegenstelling met wat daar van verwacht werd, van dat vermoorden van deze Jezus, bleven zijn volgelingen actief. Ze vertelden zelfs dat hij was opgestaan uit de dood. En als je daar niet tegen optreedt, als je je daar nou niet druk over maakt, waar zou je je dan in Gods naam nog wel druk over maken? Die ontmoeting met de levende Jezus onderweg naar Damascus had diepe sporen achtergelaten in het leven van Paulus. Van enorm fanatiek vervolger werd hij een gedreven verkondiger van het evangelie van Christus Jezus. Zoals hij zelf zegt, het ware evangelie. En tijdens zijn reizen had hij hartstochtelijk verteld over deze Jezus van Nazareth. Over de wijze waarop hij, Paulus, hem had ontmoet. En men was onder de indruk geraakt. Er hadden zich gemeenten gevormd. Gemeenten waarin het geloof in Jezus Christus handen en voeten kreeg. Een nieuw geloof. Een geloof waar het niet meer ging over het navolgen van de leerregels, van de wet, maar waar het ging om genade van Gods wegen. Je hoefde het allemaal niet meer te verdienen. Je kreeg alles zomaar in geloof cadeau. Een heel emotioneel betoog dus, zoals we dat na alle waarschijnlijkheid ook zelf wel kennen. En voor Paulus ging dit betoog eigenlijk over twee hele basale zaken. Het ging met name over de inhoud, over de wijze hoe je zou moeten geloven. En ten tweede, en dat kunnen we ook opmaken uit dat stuk wat we gemaakt hebben, het ging ook nog eens een keer over dat gezag wat je als apostel had. Was het nou zo dat je dat zomaar naast je neer kon leggen? Wat denkt die Kefas eigenlijk wel? Dat hij de dingen anders kan regelen dan wat hij, Paulus, de apostel, had gezegd? Uit die woorden van Paulus mogen we opmaken dat er tijdens Paulus' bezoek aan het apostelconvent in Jeruzalem al sprake was geweest van enorme oneenigheid. De veelvoud van woorden van Paulus over het conflict is denk ik terug te brengen op verschillen van opvattingen over de wetten en de tradities die in het Jodendom werden en nog steeds worden gebruikt. En de mening van sommigen, waaronder Kefas, kennelijk, die van mening waren dat die regels ook golden voor iedereen die volgeling van Jezus Christus was geworden. Immers, in de Torah En het daaruit voortvloeiende 613 leefregels, waaraan de Joden dagelijks moesten voldoen, waren het enige contactpunt in hun beleving met de eeuwige. En ik weet niet of u gisteravond televisie gekeken hebt naar de EO. Daar was een documentaire, denk ik, over Joden die in Hotel Beekbergen waren neergestreken, orthodoxe Joden. En dat gaf een heel mooi beeld, vond ik, over hoe die regelgeving in dat Jodendom eigenlijk werkt. Van het schoonmaken van de keuken tot iets wat ik dan niet zo weet. Wat zeg je? En de? En de magnetron, die moest ook helemaal schoongemaakt en kosher gemaakt worden. Tot aan het uitleggen van een regel dat je kennelijk alleen maar mag dragen op Sabbat, wanneer dat binnen de stadsmuren is. En dat de rabbijn Jacobs, heette die, het terrein langs ging om te kijken of alles wel voldeed aan afrastering en dergelijke. En hij kwam tot ontdekking dat het hek, wat is dat, de afstand tussen de verschillende latten te groot was. Dus er moest ook iets tussen gespannen worden om te zorgen dat dat wat op een muur leek. Nou, anders mochten ze op de Sabbat, op de zaterdag, dus eigenlijk helemaal niks dragen zelfs. Dus dat moest allemaal aangepast worden aan die 613 regels waar de Joden op allerlei, op allerlei gelegenheden aan zouden moeten voldoen. Woog zwaar voor mensen die in die cultuur, in dat geloof waren grootgebracht. En dat nieuwe geloof, dan laat me nou één ding bij zeggen. Eén ding raakte mij trouwens wel in dat gedeelte van die rabbijn Jacobs. Toen de vraag kwam van, als je nou niet die regeltjes opvolgt, wat gebeurt er dan? Wat dacht je wat zijn antwoord was, Marleen?
Nou, dat is
in
wat ik jou
vraag,
maar ik
vraag het na niet eigenlijk. Je mag het ook nou vragen. Zijn reactie erop was, ja nou en, dan heb je dat vergeten, dan ga je gewoon vrolijk verder. Jullie christenen, zei hij, kwam het eigenlijk op neer, jullie gaan je onmiddellijk schuldig voelen. En oh jee, en denken in straf en weet ik veel. Maar daar hebben ze binnen dat orthodoxe jodendom geen last van. Ja, nou sorry dan, dat is niet gebeurd, we gaan gewoon over naar de orde van de dag. Men staat dus, ondanks al die regels, wel heel anders in het leven. Maar dat nieuwe geloof, was de opvatting van die Joods opgevoede mensen, dat nieuwe geloof, dat was een illusie. Dat kon nooit waar zijn. Wil je behoren tot het volk van God, dan kon dat eigenlijk alleen maar via de Tora. Het contactpunt van ons mensen met de eeuwige vindt alleen maar plaats in het kader van de Tora, in de wetten van Mozes, zoals die zijn vastgelegd ook in het Oude Testament. Daarin ligt het contactpunt, het enige contactpunt met God. En nu was Paulus ter oren gekomen dat de gemeenten in de Romeinse provincie Galatië op het punt stonden hieraan gehoor te geven, aan deze opvatting over hoe je moest geloven. Terwijl hij in Galatië zo zijn best had gedaan om de mensen te laten zien dat het geloof in Jezus van Nazareth een hele andere toegang gaf tot dat contact met de eeuwige. Maar men wilde er gehoor aan geven. En misschien ligt daar ook wel die grond van de emotie. Dat bijvoorbeeld besnijdenis bij mannen en het dopen bij vrouwen, zoals gebruikelijk binnen het Jodendom, in het vervolg ook van toepassing werd binnen bij de niet-Joodse christenen. Paulus die kende als geen ander al die gebruiken, al die tradities, al die wetten van de Joden. Hij, Paulus, had ze in de tijd dat hij Saulus heette, gepraktiseerd. En veel verder dan dat, hij had ze wellicht ook aan mensen onderwezen. En dat contactpunt met de eeuwige was hem ooit heilig geweest. De Tora als de enige toegang tot God. Maar nu, voor hem was de ervaring onderweg naar Damascus, die ontmoeting met de levende Heer, het enige contactpunt nog met God. De gekruisigde Jezus heeft bezit van hem genomen. Voor hem was de liefde van God in de plaats gekomen van gehoorzaamheid. Het leven op deze aarde leefde hij in het geloof in de Zoon van God, die hem lief had gehad en zich voor hem had prijsgegeven. Hij was gestorven door de wet. Hij leefde niet langer voor de wet. Hij leefde voor God. Het leven sterven en de opstanding van de Heer is de vervulling van de wet. Dat is het evangelie. Dat is het ware evangelie. Een hele nieuwe relatie met God. Niet de gehoorzame, maar de gelovige is rechtvaardig. En daarbij hoort natuurlijk een transformatie. Een transformatie van je denken. Een transformatie van je menselijke natuur. Omdat gelovigen een nieuwe schepping worden. En zo werd ons in dit betoog van Paulus vanmorgen een kijkje gegund in de tijd van toen. Lang geleden. Een kijkje in de geschiedenis. Of... Mijn gedachten gaan terug naar mijn kinder- en jeugdjaren. Mijn vriendenkring bestond voor het overgrote deel uit regelmatige bezoekers van de Nederlandse Hervormde en de Gereformeerde Kerk. Ik had hen leren kennen via de school. En via hen werd ik mij bewust dat geloven veelal een zaak was van het opvolgen van allerlei regels. Niet fietsen op zondag. Of geen ijsje kopen op zondag. Nou had men daar bij iemand die ik toen kende wel wat op gevonden. Als het nou op zondag erg mooi weer was en je wist dat dat ging komen, dan betaalde je de ijskoopboer op zaterdag alvast. En dan hoefde je dat niet te kopen, dan kon je gewoon een ijsje ophalen. Regelgeving. Waarom? Herkenbaar? Dan kreeg je een ijsje, ja. Ja. Rond mijn zestiende, denk ik, had ik een vriendinnetje. Ze heette Trudy. Ik herinner mij dat nog als de dag van gisteren. Het leidde tot een bezoekje van een moeder van een van mijn beste vrienden aan mijn ouders. Op een moment trouwens dat ik al op bed lag. Zo laat was het dat ik in ieder geval uit beeld was. Een heftige waarschuwing van haar kant, via mijn ouders, naar mij. Trudy was Rooms-Katholiek. En dat was toch voor een protestantse jongen not done. Dat kon helemaal niet. Om het woord zondig alvast maar niet in de mond te nemen. Het is nooit wat geworden met Trudy overigens. Of dat nou daaraan lag, Merine, wat zeg je? Oh. Ja. Zo gaan die dingen dan wel eens. Ja. Maar gelukkig zijn de tijden wat dat betreft wel wat veranderd. Maar ook nu is het zo dat die hang naar regels gewoon ook binnen de gemeente en binnen de gemeenten iets is waar we maar moeilijk afstand van kunnen nemen. Dat verlangen is erg groot. En ik denk wel eens dat dat te maken heeft met het feit dat we onze oren toch wel heel erg laten hangen in de richting van die grote jurist Calvijn. We worden ook niet voor niks de Calvinisten genoemd hier in Nederland. En zoals u weet, een jurist is helemaal los op allerlei regels. Daarmee kun je dingen vastleggen, je kunt ze controleren, je kunt daar heel gemakkelijk in zien wat goed en niet goed is. Regels. En misschien is dat op een gegeven moment ook wel zo, dat je ook niet zonder regels kunt. En ik kan als oud politieman ook eigenlijk niks anders zeggen dan dat regels op een gegeven ogenblik best wel belangrijk zijn. Maar hoe belangrijk is wel de vraag. En worden wij, wanneer het over die regelgeving gaat, ook net zo emotioneel als Paulus? Wanneer regelgeving een prominente plaats dreigt in te nemen binnen het geloof, binnen ons geloof, binnen ons gemeente zijn. Als gelovige mens worstelen we daar echt mee. En soms wel zo erg dat we de essentie, de ware bedoeling van het evangelie uit het gezicht verliezen. Uit het zicht verliezen. We hoeven daardoor maar om ons heen te kijken in de wereld waarin we leven. Vrijheid van meningsuiting is een regel. Staat in de universele verklaring van de rechten van de mens. En gelukkig zijn een hele hoop van die universele verklaring van de rechten van de mens terechtgekomen in onze grondwet. Vrijheid van meningsuiting is heel goed, is een mooie zaak. Maar is het niet zo dat in onze tijd wordt gedegradeerd? Gedegradeerd tot het niveau van vrijheid om te kwetsen. Vrijheid om volop te beledigen. Binnen ons landelijk bestuur wordt, binnen het burgerlijke bestuur dan, wordt het provoceren van andere bevolkingsgroepen maar heel gewoon toegestaan. Vrijheid van meningsuiting, alles moet je kunnen zeggen. Mensen die huis en haard hebben verlaten om te vluchten voor geweld of honger, worden in ons land veelal weggezet als gelukzoekers, die maar beter kunnen verdrinken in de Middellandse Zee dan onze huizen en onze banen af te nemen. En die beelden komen dagelijks binnen via de media. Die beelden van die eindeloze stroom vluchtelingen die dagelijks, ja, die komen binnen in onze huiskamers. Die staan ons in het geheugen gegrift. En dan gaat het plotseling over emotie. De emoties bereiken een hoogtepunt wanneer die foto van dat levenloze jongetje op de grens van strand en zee ons doet beseffen hoe verschrikkelijk die situatie wel niet is van die vluchtelingen. En die foto heeft geleid tot heel veel commotie. Mensen komen in actie, maar tegelijkertijd wordt er met man en macht gewerkt aan de bouw van een hek. En dat hek is inmiddels klaar, heb ik begrepen, om vluchtelingen tegen te houden. En zij, die het wel is gelukt om binnen te komen, worden op een mensonterende manier opgevangen, konden we vorige week zien op televisie. Het voedsel werd hun toegeworpen, alsof er iemand in de dierentuin eten in een kooi gooide. Het gebeurt. We kijken ernaar. En wat doen we ermee? Had Paulus het niet over die verandering van geloof, over dat contactpunt met God? Had Paulus het er niet over dat daarmee ook je denken, je hele manifesteren in de samenleving, je hele natuur zou moeten veranderen? Of is dat bij ons ook afhankelijk van de mening, dat we baseren veelal op emotie? En dat we eigenlijk ook onze oren laten hangen naar het feit dat die regelgeving misschien wel nodig is om onze eigen angsten, om onze eigen onzekerheden te verbergen. Veel geld verdienen aan zieke mensen, aan zorgbehoevenden. Het schijnt in ons land maar de gewoonste zaak van de wereld te zijn, of te worden. En wij? Wij, volgelingen van de opgestaande Heer, zijn wij het diep in ons hart misschien wel eens met één of meer van deze punten? En hoe zit dat met het onze stem laten horen? Zorgt ons geloof in het evangelie van Jezus Christus ook voor een transformatie van onze menselijke natuur? Omdat we als gelovigen een wereldoverspoelende nieuwe schepping worden. Ik liep vorige week door het bos bij ons in Smilde met de hond. Het was de ochtend van de dag dat iedereen inmiddels op de hoogte was van de zelfdoding van Joost Zwageman, de schrijver. En je bent daarmee bezig. Dat breekt in, 's avonds laat in het nieuws, toen ik terugreed naar huis. Met al die beelden van die vluchtelingen die je dan ook te zien krijgt en te zien hebt gekregen. En op een gegeven ogenblik zag ik het volgende plaatje in het bos en ik heb daar een foto van genomen. Dat is deze foto. En ik vind dat een foto als dit, waarin op zo'n moment het licht kennelijk doorbreekt door de bomen en zichtbaar wordt, een vorm van inspiratie wordt. Een inspiratie die we niet alleen maar vinden in foto's als deze en in eigen ervaringen en misschien ook wel in eigen emotie. Maar we mogen die inspiratie ook vinden in een aantal versen, en daar wil ik dan ook mee besluiten, uit het evangelie van Matthäus. En in Matthäus 25, de versen 35 tot en met 40 lezen we. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hen antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Amen.